Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Het is 4 september 1999 als een appartementenblok in de Russische stad Buynaksk wordt vernietigd door een bomaanslag. Daarna volgen 2 aanslagen in Moskou. Er vallen bijna 300 doden en 1000 gewonden. De Russen zijn doodsbang. Op dat moment zit de nieuwe premier van Rusland pas een maand in het zadel. Duidelijk daar neergezet door president Boris Yeltsin. Bij het Russische volk is deze grijze muis nog totaal onbekend. Maar als in een militaire Disneyfilm ontpopt de premier zich tot een kruising tussen James Bond en Rambo. Hij zweert de Tsjetsjeense rebellen te vinden, die volgens hem zeker te weten de bomaanslagen hebben gepleegd. En dus valt de Russische regering Tsjetsjenië binnen. We zien de premier op landelijke tv in gevechtsuitrusting. Hij stapt uit een helikopter en deelt kordaat bevelen uit aan de soldaten. Een paar maanden later wordt hij verkozen tot de nieuwe president van Rusland. Zijn naam? Vladimir Poetin.
Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого могут измениться.
Sinds de inval van Rusland in Oekraïne vraagt de wereld zich af wie nou de echte Poetin is. Heeft hij last van grootheidswaan gekregen? Of hebben wij gewoon al die tijd niet goed opgelet? In deze podcast ga ik, Simon de Kerhupkes, op zoek naar de drijfveren achter de handelingen van Vladimir Poetin, die al meer dan 20 jaar de koers van de Russische Federatie bepaalt. Hoe was zijn jeugd? Wie zijn zijn vrienden? En welke sleutelmomenten hebben zijn visie op de wereld bepaald? Welkom bij Wie is Poetin? In deze aflevering onderzoeken we het imago dat Poetin neer wil zetten naar zijn volk en de buitenwereld. Wat wil hij hiermee bereiken? Hiervoor praat ik met politicoloog Julia Wouters. Ze was jarenlang de rechterhand van politicus Lodewijk Asscher. En over deze ervaringen schreef ze het boek De Zijkant van de Macht. Welkom, Julia.
Fijn om hier te zijn.
Dankjewel. We hebben net die anekdote gehoord over Poetin met het begin van de Tweede Tsjetsjeense Oorlog. En wat haal jij daaruit?
Poetin heeft zichzelf daar heel knap neergezet als, zoals je het heel mooi voorlas, een combi tussen James Bond en Rambo, de sterke leider die niet bang is om de vijand recht in de ogen aan te kijken en die daar ook heel goed gebruik maakte van sterke beeldtaal. Hè. Dus je ziet hem dan in gevechtstenu. Zelf ook of hij daar zelf iets gaat doen. Dan uit zo'n helikopter of een vliegtuig stappen. Ja, dat is een beeld wat je vaker ziet gebeuren. Hè. Dat is niet alleen dat Poetin dat gedaan heeft. Maar dat werkt heel goed. Ja. Er is een externe vijand. En ja, het wordt ook wel rally around the flag genoemd. Op zo'n moment gaat iedereen rondom de leider staan. En neemt de status van de leider echt enorm toe.
Ja.
En dat is een goede verklaring waarom hij daarna het verder geschopt heeft.
Ja, in die zin zou je bijna cynisch kunnen beweren dat die aanslagen hem niet slecht uitkwamen.
Ja, dat is die fantastische film Wag the Dog.
Ja.
Waarin er inderdaad een oorlog met Armenië, als ik wel heb gesimuleerd, wordt om het imago van een in problemen geraakte president van Amerika weer op te vijzelen. En dat wag the dog, dat is dus niet de dog, de hond kwispelt niet, maar je door de staart van de hond te bewegen, beweegt de hond. Ja, dat is iets wat je zegt van ja, soms moet je dus ook een vijand creëren, ja. Een vijandbeeld.
Ja, nou, er is ook wel in dit geval ook bewijs voor dat die bomaanslagen waar we het over hadden, dat die door het Kremlin zijn gepleegd in samenwerking met de FSB, de opvolger van de KGB, de belangrijkste veiligheidsdienst van Rusland. Met ook het doel om Poetin vervolgens naar het presidentschap te helpen. Ja, wat zegt dat over een type leider dat Poetin is?
Nou, Poetin is iemand, en hij heeft in ieder geval mensen om zich heen ook, die begrijpt wat er nodig is om van die grijze muis een held te maken. En ja, er is goed over nagedacht en dat is goed uitgevoerd. We weten al heel lang dat juist als het moeilijk is, als we gevaar zien, ja, van buitenaf, als er crisis is, dan gaan we weer heel erg klassiek terug naar een soort van stevige leider die, ja, stabiliteit uitstraalt, daadkracht. We weten ook dat op dat moment dus eigenlijk mannelijke stereotypen of masculine stereotypen het heel goed doen. Dat mensen best wel geloven dat verschillende soorten leiderschap goed kunnen zijn, maar in een moment van crisis of een buitenlandse vijand of, ja, een interne vijand in je eigen land, dan verlangen we allemaal weer terug naar een sterke man. En ja, Poetin heeft zichzelf geboetseerd als die sterke man.
Nou, je zei al dat hij is niet de enige die zich ook van die beelden bedient. Ik moet meteen denken bijvoorbeeld aan George Bush die op een vliegdekschip nabij Irak kwam met de Mission Accomplished.
Ja, en dan zie je, ja, ook precies diezelfde beelden, hè, waar je de president altijd keurig niks in pak met stropdas ziet. Gaat hij op dat moment in een bomberjack met opgerolde hemdsmouwen op zo'n oorlogvliegdekschip, denk ik, ja, dat je zo'n ding noemt, staan. Alle mannen en vrouwen achter zich in vol ornaat. Maar het is ook het doel van die militaire, hoe noem je zo'n ding? Als ze dan met z'n allen marcheren en zo, ja, dat je je kracht laat zien.
Informatie, ja, ja. In die zin is dat, want president Zelensky die bedient zich daar eigenlijk ook van dat soort beeldtaal.
Ja, en toch doet hij dat weer heel anders. Zelensky is ook echt een meester in het zich bedienen van beeldtaal. Maar je ziet het verschil waar hij aan het begin van de oorlog nog netjes in pak zat. Had hij heel snel ook een soort van, ja, altijd die legerkleurige, ja, t-shirts aan.
Een groene shirt, ja.
Maar hij presenteerde zich ook heel erg als de familieman. Er werd toen heel erg die foto de wereld in gelanceerd. Dat hij daar met zijn gezin, zijn kinderen op schoot met zijn vrouw. En hij zelf heeft dan zo'n wel een Superman sminkmaskertje op. En zijn kinderen zijn ook gesminkt. Dus hij laat daar zich, ja, het is een hele dubbele beeldtaal. Hij is de familieman, zachtaardig. Maar wel met een superhelden maskertje op.
Ja.
Je ziet dat hij ook die beeldtaal goed begrijpt. Maar toch weer iets anders, meer, ja, warm neerzet zichzelf.
Ja, en je zou misschien kunnen zeggen dat hij dus verschillende kanten van zichzelf laat zien. Terwijl, ja, bij Poetin is het vrij eendimensionaal wat we te zien krijgen in, ja, ieder geval.
We weten dat hij een vrouw heeft en kinderen heeft, maar die hebben we nog nooit gezien in de publieke ruimte. Daar praat hij niet over, daar is hij heel discreet, geheimzinnig over.
Ja.
En we hebben enorm veel beelden van hem waar hij met ontbloot bovenlijf super masculine macho dingen aan het doen is.
Ja.
En dat is hoe hij zich in de markt zet.
Ja. Als je kijkt naar de stereotype eigenschappen die we in een leider zoeken, wat kunnen we dan allemaal onderscheiden?
Nou, het geestige is, dat is allemaal onderzocht ook, hè, maar we zoeken eigenlijk een heel breed scala aan eigenschappen in een leider. Zoveel dat je eigenlijk je af gaat vragen, kan dat allemaal wel in één mens zitten? En die eigenschappen die we in goede leiders zoeken, zijn zowel heel masculien als heel feminien. Dus we willen dat iemand weet, praat en doet. Maar, ja, we willen ook dat iemand luistert, verbindt en, ja, troost. Maar het moment dat er een vijand is of dat er een gevaar heerst, dan gaan we intuïtief weer helemaal terug naar die hele masculine eigenschappen. En dan, dat is heel fijn voor een leider, want die kan zich dan heel erg goed beperken tot maar een heel klein scala aan eigenschappen waar die uit put. En die zijn ook veel makkelijker te regisseren in de beeldtaal. En het fijne ook van die hele typische masculine eigenschappen waar je dan naar gaat verlangen bij een leider, is dat ze ook heel autoritair zijn. Dus je vindt het dan veel acceptabeler dat iemand zegt wat goed voor jou is en jouw dingen gebiedt en verbiedt. Het risico daarvan is wel dat, ja, dat noemen ze wel fragiele masculiniteiten. Het is ook best gevaarlijk, want je moet jezelf heel erg, het beeld van jezelf heel erg bewaken. Want je mag op geen enkel moment zwak of twijfelend of verbindend overkomen. Je moet allemaal heel erg krachtdadig zijn en precies weten waar je mee bezig bent. En dat zie je ook heel erg bij Poetin terug.
Het is 2008. Vladimir Poetin struint door de hoge Russische bossen. Hij is op een missie, het beschermen van de Siberische tijger. Als ineens die tijger uit het niets verschijnt en hem aanvalt. Poetin reageert adequaat. Met één schot van zijn verdolvingsgeweer weet hij het gevaar uit te schakelen. Hij doet het majestueuze dier een GPS-trekker om. En daarna kan het weer veilig door het Russische bos struinen. Toevallig is er een televisieploeg bij die het voorval vastlegt. Het wordt een klassieker op de landelijke tv. Een paar jaar later verschijnen de eerste barsten in dit helder verhaal. De Siberische tijger blijkt afkomstig uit een dierentuin. En de niet één, maar drie verdovingen die nodig waren om deze PR-stunt voor elkaar te krijgen, blijken het dier fataal te zijn geworden. Arme tijger.
Ja.
Ja. Wat maak jij van dit verhaal, Julia?
Nou, we weten van Poetin dat hij eigenlijk dus, ja, hij was spion, hè? Of, ja, niet eens echt een helden, niet een James Bond-achtige spion, maar meer iemand waar je elke keer dat je hem ontmoette weer opnieuw aan ging voorstellen, omdat hij geen indruk op je maakte. Dat is een goede eigenschap voor een spion. Hij werd de grijze muis genoemd, maar om dus de leider van het land te zijn, moet je juist heel sterk en indrukwekkend overkomen. En ja, ik zeg wel eens gekscherend, je kent misschien wel de termen Tinder-kwartet. Ja. Als je op Tinder swipet, dan zie je daar allemaal mannen die zichzelf in de etalage zetten als een echte man. En dat doen ze door zichzelf te fotograferen op een grote rode motor of met een grote vis die ze gevangen hebben. Of inderdaad met een wild dier of op een dier. En dat wordt wel Tinder, daar kan je mee Tinder-kwartetten. Als je vier vissen hebt, dan heb je kwartet. Nou, Poetin heeft dat hele kwartet in zijn eentje. Die heeft al die beelden die ook allemaal weer gereproduceerd worden. Van dat hij inderdaad in ijswater zwemt. Met een tijger worstelt.
Met de ontblote bast op een paard,
zitten. Ja. Grote vissen heeft hij ook. De vissen die hij vangt zijn altijd minstens 1,20 meter. Ja. En dat zijn allemaal van die klassieke beelden. Om dat hypermannelijke, dat masculine goed neer te zetten. Dus hij zet dat vijandbeeld heel goed neer. Hè? Dus we zijn in gevaar en dan is hij de held. En ja, hij bedient zich ook heel erg. Want die tijger is dus kwetsbaar, maar gevaarlijk. Hij beschermt het. Nou, zo gaat hij ook met Rusland om. Dus het is een land, een werelddeel met een majestueuze geschiedenis.
Ja.
Het was ooit groot. En onder hem wordt het weer groot. En in die beeldtaal zie je dat terugkomen.
Ja.
En ja, dat is.
En als we die metafoor nou afmaken, hij beschermt Rusland, maar de maatregelen die daarvoor nodig zijn, die worden de samenleving uiteindelijk fataal.
Ja, maar in zijn verhaal worden die de samenleving natuurlijk niet fataal.
Nee.
Het heeft met dat heldendom, je kan allemaal een stukje van dat heldendom ook zelf naar je toe harken door al die offers.
Ja.
Ik weet niet hoe je die zin afmaakt. Offers te plengen. Wat doe je met offers?
Brengen.
Ja, dus je kan zelf een stukje van die heldendaden en dat heldendom ook je toe-eigenen door zelf ook offers te brengen voor het land.
Ja.
Je ziet dat ook. Nou, Trump die kwam op met Make America Great Again. Het was al geleende tekst van Reagan. En je ziet dat dat soort leiders, die grijpen altijd terug op dat moment dat de natie nog sterk was. Iets om je trots op te zijn. En dat toen mannen nog echte mannen waren. Ja. En de vrouwen nog hun plek wisten. En dat zie je altijd terugkomen. Dat betekent ook dat er altijd dus, het gaat gepaard met het beeld van hypermasculiniteit. De homoseksualiteit is daar natuurlijk een gevaar voor, ja, wat beteugeld moet worden. En het komt ook heel vaak, bijna altijd, ook samen met een beeld van vrouwen die hun plek moeten weten, die heldinnen zijn zolang ze moeder en maagd zijn, en verder moeten zorgen.
Ja.
Dus ja, dat patroon zie je in Rusland natuurlijk ook, maar niet alleen daar.
Niet alleen daar, maar ik zit wel even te denken, want er is ook een populair rapnummer over Poetin uit 2014. Go hard like Vladimir Poetin. En daarin zien we hem als een soort politieman of een gangster waken over Rusland in limousines en tanks. Dus dat is ook weer eigenlijk lenen van de beeldtaal uit de Amerikaanse rap.
Ja, maar kijk, de Amerikaanse rap is ook weer niet uniek voor Amerika. Nee. Weet je, dat zijn klassieke beelden die ook in Afrikaanse landen en overal over de wereld zie je dat. Poetin is ook niet de eerste en de enige die zich liet fotograferen met tijgers.
Ja, want ik merk bij mezelf ook dat ik geneigd ben van, die domme Russen, dat ze daarvoor vallen, bij wijze van spreken. Kunnen ze zichzelf een beetje meer man voelen als ze een stoere president hebben? Maar misschien ben ik dan ook blind voor een deel in mijzelf en zien we vergelijkbare facetten ook in onze eigen politiek.
Zeker, zeker. Je ziet, kijk, wij hebben natuurlijk onze Nederlandse variant. Je ziet dat Mark Rutte ook met dat soort beeldtaal speelt.
Ja.
Hè? Dus,
Mark Rutte komt met de fiets aanrijden met een muts op en een appeltje in zijn hand. Dat is toch niet super stoer?
Nee, niet super stoer, maar wel heel gezond. En daar gaat ook een zekere viriliteit van uit. Misschien past bij onze volksaard voor sommige mensen meer de gewone jongen die altijd zo gewoon gebleven is. En dus op de fiets en het appeltje. Maar je ziet, we hebben zeker ook politici in Amsterdam, zeg ik. We hebben zeker ook politici in Nederland die zich ook van dat soort super macho beeldtaal bedienen.
Ja, kan je een voorbeeld geven?
Hij heeft die iconische foto van Thierry Baudet aan de rand van het zwembad in zijn volle mannelijke naaktheid.
Ja.
Hugo de Jonge laat zich altijd op zijn racefiets in sporttenue fotograferen. Ik weet ook nog in de campagne, de landelijke campagne, dat Wopke Hoekstra zich liet fotograferen, dat hij bokste.
Kickboksen, ja.
Ja, dus ook in Nederland gebruiken leiders die beeldtaal om hun mannelijkheid en dus daarmee hun leiderschap, hun vermeende leiderschap te bekrachtigen.
Ja, ja.
En het werkt dus.
Het werkt. Als ik heel eerlijk ben, toen ik voor het eerst die foto zag van Poetin met ontbloot bovenlijf, toen dacht ik ook wel ergens van, wauw, ziet er wel gaaf uit. Ik schaam me er bijna voor om het nu te zeggen, zeker wat we nu weten hoe het is afgelopen met zijn presidentschap. Toen was het nog een beetje, wisten we nog niet heel goed waar het heen zou gaan. Maar het heeft wel effect inderdaad, zulke beelden.
Ja, en het ook niet voor iedereen, hè, maar mensen die daar gevoelig voor zijn, die terug verlangen naar het moment dat we nog trots waren op onze natie, dat we nog wat voorstelden op het internationale toneel. Die mensen zijn daar extra gevoelig voor.
Ja.
Thierry Baudet verwijst ook altijd naar Poetin als dat het een echte leider is en een held.
Ja, het is voor hem iemand. Ja.
Ja.
Ik moet ook nu even terugdenken. We hadden een G7-top. En toen zei Boris Johnson tijdens het fotomoment, shirts on or off. Eigenlijk in een poging om Poetin belachelijk te maken. Wat probeert Johnson daarmee te doen? Is dat gewoon een grapje of zit daar iets achter?
Nou, heel veel van dit soort dingen gebeuren onbewust. Maar hij heeft ook zelfs gezegd, en zijn minister van Buitenlandse Zaken heeft het hem nagezegd, dat Poetin last had van fragiele mannelijkheid. En wat Boris Johnson daarmee niet begreep, is dat die fragiele mannelijkheid zit niet in een individu, maar dat zit in hoe wij kijken naar mannelijkheid met z'n allen. Dus mannelijkheid is iets heel cools en stoers en het heeft te maken met leiderschap, maar het is ook heel kwetsbaar. Dus een vrouw kan haar vrouwelijkheid eigenlijk alleen maar verliezen door haar vruchtbaarheid te verliezen. En een man moet de hele dag al maar blijven bewijzen dat hij stoer is. En voor mij is Boris Johnson eigenlijk ook echt een prototype van leider die heel erg gebukt ging onder die fragiele mannelijkheid. Ook hij moest de hele tijd laten zien dat hij een echte man was. En hij gebruikte dat ook toen Theresa May nog de premier van Engeland was. Zei hij de hele tijd van, ja, she doesn't have the balls. Was hij ook de hele tijd zijn eigen mannelijkheid tegenover haar vrouwelijkheid. Zijn masculiniteit tegen haar femininiteit af te zetten. Dus ik moest er eigenlijk wel heel erg om lachen dat het uitgerekend Johnson was die zei dat Poetin een te macho was. Want ja, wat dat betreft kunnen ze elkaar echt een hand geven.
Ja. Zijn er ook voorbeelden van mannelijke politici die daar wat relaxter mee omgaan? Die dus niet vallen voor die fragiliteit?
Nou, die mannen zijn er zat. Maar je ziet dat als ze tegenover elkaar komen te staan in de politieke arena, dan gaat er automatisch iets aan van dat verplassen.
Ja.
Dus ik zou durf beweren dat Biden nou niet zo'n ontzettende masculine leider is.
Nee.
Maar die gaat toch zich laten fotograferen ook op de fiets. En dan valt hij. En denk, ja, weet je, misschien ligt jouw kracht wel juist in je oudheid en je wijsheid. En we kunnen ons allemaal nog balken en op het skateboard herinneren waar het ook misgaat. Maar mannen gaan zich ook automatisch dan met elkaar meten en ook laten zien van, nou, ik doe niet onder voor jou. Of juist zoals Boris Johnson deed, van ja, het is een macho. Dus hem op die manier weer naar beneden proberen te drukken. Dus wat je eigenlijk ziet, is dat die macho taal is de taal van concurrentie en van oorlog. En zodra die situatie er is, gaan ook niet hele masculine leiders, ook niet hele erge Rambo/James Bond leiders, dat soort taal bezigen.
Ja. Met deze kennis in het achterhoofd, hoe zou je dat dan moeten benaderen in dialoog met Vladimir Poetin? Hoe kan je dat eigenlijk ten goede gebruiken?
Daar is het een beetje laat voor. Maar ik denk dat langs het diplomatieke pad, dat je moet weten dat zo'n leider, je moet hem of volledig kunnen uitschakelen, dus gif in zijn soep.
Ja.
Of je moet zorgen dat hij in ieder geval naar zijn eigen land kan claimen dat het zijn eigen keus was om zich terug te trekken, omdat hij eigenlijk al gewonnen had. Je moet helpen een doel te formuleren wat hij als een overwinning kan claimen. Je moet echt begrijpen dat die fragiele masculiniteit erbij gepaard gaat, dat iemand nooit zwak kan overkomen. En dat als je iemand op de knieën wil dwingen, dat je hem dan of echt uit moet schakelen. En als dat niet lukt, moet je zorgen dat hij op een paard met ontbloot bovenlichaam een militaire parade kan begroeten en kan zeggen dat hij gewonnen heeft.
Ja.
Maar het blijft natuurlijk heel problematisch.
Het blijft problematisch, maar dit is ook al in principe zo oud als de wereld. Volgens mij schrijft Sun Tzu hier al over van je moet je tegenstander een soort gouden brug bieden om over terug te trekken.
En Boris Johnson had ook gezegd, als Poetin een vrouw was geweest, was dit niet gebeurd. Maar het hele probleem is natuurlijk dat vrouwen in positie, dat soort posities, zich ook precies zo gaan gedragen. Dus waarschijnlijk is er dan net even een wat andere beeldtaal voor. Maar Margaret Thatcher heeft ook allemaal van dat soort uitspraken gedaan. Hè? It seems like I'm the only person with balls in the room.
Ja.
En zij gebruikte ook heel veel hele macho taalgebruik.
Februari 2022. Vanwege de Russische troepenopbouw bij de Oekraïnse grens vliegt de Franse president Emmanuel Macron af naar Moskou voor een onderhoud met president Poetin. De ster van het gesprek is niet een van de mannen zelf, laat staan de inhoud, maar de 6 meter lange glimmende witte conferentietafel. Aan het ene eind Poetin, aan het andere uiteinde Macron. Om elkaar goed te kunnen verstaan, communiceren de leiders via oortjes.
Juliaan, iconisch beeld, die belachelijke tafel, waar Macron en later ook andere mensen aan aanschoven. Wat dacht jij toen je dat zag?
Dit is iemand die een parodie op zichzelf is geworden. Dus Poetin heeft eigenlijk altijd gebruik gemaakt van lange tafels waar hij aan het hoofd zit.
Ja.
Dat is ook weer om in de beeldtaal heel duidelijk te maken, dit is de leider, dit is de baas. En hij liet ook mensen dan naar zich toe lopen.
Ja.
En dan weer teruglopen en nog een keer. En, dus het is ook een beeld wat knap neergezet is.
Ja.
Maar waar je tegelijkertijd ook in deze omstandigheden een beetje gaat denken van, is die man paranoïde aan het worden?
Is dit nog wel normaal?
Nou, normaal is het natuurlijk al heel lang niet meer. En je zag ook Macron, dat die deed dat ook bij Trump. Die probeert dat soort leiders te vleien.
Ja.
Om zich juist zelf heel zacht tegenover ze te zetten. Om te kijken of je op die manier ze kan bereiken. En je ziet dat dit soort mannen hebben geen enkel respect voor mannen die zich niet net zo macho opstellen. Dus dat maakt het ook ontzettend ingewikkeld om succesvol te zijn.
Ja. Ja, want Poetin ontving bijvoorbeeld Trump tijdens de mooie militaire parade op 14 juli. Nou, daar hebben we dan naar zitten kijken van hoe lang houden ze elkaars hand vast. Maar dat was wel een respectvolle ontvangst. En uiteindelijk kwamen ze daar allebei goed vanaf. Als ik Poetin en Macron aan die tafel heb gezien. Door heel internet ging ermee aan de haal. Er zijn altijd de grappigste memes van gemaakt. Van een wipwap.
Ja.
Of dat ze een megafoon moesten hebben om elkaar te verstaan.
Wat natuurlijk ook zo was. Alleen zagen we ze niet.
Nee, dus maar wat is dan. Want ze komen er eigenlijk geen van beiden goed vanaf. Met dit beeld. Wat is dan de. Ik vraag me toch af wat de achtergrond ervan is qua beeldtaal. Of moeten we het meer zien in een soort paranoia van president Poetin?
Ja, nou, en ik denk ook, je kan ook doorschieten in de beeldtaal. Dus ik denk dat het ooit wel begonnen is, zo'n lange tafel is wel om de hiërarchie heel duidelijk te stellen.
Ja.
Maar als je met z'n tweeën aan die lange tafel zit, wordt het natuurlijk op het belachelijke af. Maar er circuleerde daags na dit beeld ook een beeld dat hij tussen allemaal stewardessen zat.
Ja.
En daar zat het juist weer tussen het vrouwelijk schoon als enige man met allemaal gezellige bloemstukjes.
Ja.
En daar werd ook over gespeculeerd van, is dit een oude foto of hoe zat dat dan? We praten er in ieder geval met z'n allen wel heel erg over.
Ja.
Dus hij heeft op die manier toch nog steeds de regie over de beeldtaal. Maar je gaat je natuurlijk in algemene zin ook zorgen maken over. Kijk, we hebben geanalyseerd. Poetin was eigenlijk iemand, een grijze muis, aan wie je elke keer dat je hem tegenkwam weer opnieuw voorstelde. Hij heeft, om een leider van een groot land te worden, een beeld van zichzelf gecreëerd als een echte held, een echte man met de tijgers en de geweren en de vissen. Maar op een gegeven moment schiet dat natuurlijk wel door om echt een leider te kunnen zijn. En duld je geen tegenspraak in dit construct.
Ja.
En het effect daarvan is dat je het ook niet meer krijgt. Dus je wordt wel, het is wel ontzettend ongezond. Dat doet iets met je hoofd.
Ja.
Dat je weet, ik mag niet zwak overkomen, omdat dat mijn imago schaadt, totdat je ook echt niet meer er tegen kan, dat iemand je iets van tegenwind geeft. Ja, dan wordt het ook echt heel gevaarlijk. En in die fase zijn we natuurlijk inmiddels al een paar jaar beland.
Zijn we nu beland? Ja, want het is zoals je zegt, het is niet de eerste keer dat we Poetin aan een tafel zien. Bekend zijn ook de beelden dat hij met regionale leiders of oligarchen aan een tafel zit, waarin er dan iemand wordt uitgekafferd, wat dan ook wordt uitgezonden. Een soort pestgedrag.
Ja,
op een bepaalde manier.
Ja.
Bullying. Maar als je dat maar lang genoeg doet, dan durft inderdaad niemand je ooit nog tegen te spreken.
Nee, en dat is ook het gevaar van überhaupt lang in je eentje de leider zijn en geen echte concurrentie meer hebben. Hij heeft natuurlijk, weet je wel, dat over giftige masculiniteit, die is bij hem vrij letterlijk. Hij heeft er een handje van om al zijn opponenten en concurrenten te vergiftigen. Dus dat leiderschap wordt steeds kwetsbaarder. Maar tegelijkertijd heeft hij gezorgd dat niemand meer eraan kan komen.
Ja.
En dan gebeurt er wel iets verkeerds in je hoofd.
En wat is dat? En is dat alleen voor autocratische, autoritaire leiders? Of is dat ook iets wat we bij onze eigen leiders zien gebeuren?
Nou, kijk, je zegt niet voor niks macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut.
Mm-hmm.
Dus iedereen die te lang te veel macht heeft gehad, gaat steeds minder zijn eigen daden in twijfel trekken. Dat is ook onderzocht, hè? Mensen, hoe meer je de baas bent, ja, hoe meer je ervan uitgaat dat je altijd gelijk hebt en dat jouw oplossingen de beste zijn en dat mensen die jou tegenspreken er eigenlijk geen verstand van hebben. En dat is een soort van echokamer, dat wordt steeds heftiger. Als je dan echt helemaal niemand meer in je omgeving hebt die je nog toestaat om je af en toe wat kritiek te geven, dan wordt dat natuurlijk nog giftiger.
Ja.
Ik heb ooit een boek gelezen van een Nederlandse auteur. Hij is coach, executive coach. Ik ben zijn naam nu even kwijt. Cat de Vries of zo heet hij. Dat heet The Leader on the Couch. Hij is internationaal heel beroemd. En die schetste een beeld wat ik nooit meer vergeten heb. Hij had het erover dat je hebt leiders. Die hebben 4 verschillende persoonlijkheidsstoornissen. Maar een hele dominante daarvan is narcisme. En om een leider te willen worden, moet je ook iets narcistisch in je hebben. Want je moet denken, er is een probleem. Hier kom ik.
Ik ben de oplossing.
Ja. De James Bond. Maar gelukkig hebben de meeste leiders dat op een harmonische manier. Die zijn gehecht. Die komen uit een fijn gezin. Hebben een goede opleiding gehad. En heeft niet zo'n hele gevaarlijke component.
Nee.
Pas als je echt ontworteld raakt, ontwricht raakt, of het duurt te lang, dan word je disharmonisch, narcistisch. En dan ga je dus inderdaad denken dat alles wat jij vindt en alles wat jij wil ook het beste voor iedereen is.
Ja.
En dan wordt het echt heel gevaarlijk.
En is dat ook de reden waarom de ene persoon wel die grenzen gaat overschrijden en de andere niet?
Wat we weten over Poetin, zijn jeugd, heeft hij veel elementen in zich om niet goed geworteld, niet goed gehecht te zijn. Hij heeft een moeilijke, zware jeugd waarin hij voor zichzelf heeft moeten vechten. En natuurlijk altijd over zijn schouders heeft moeten kijken of er niemand op zijn plekje uit was of op zijn eten. Dat beeld heeft hij ook van zichzelf gebruikt. Maar als je dan ook nog zo'n plek van absolute macht krijgt en dan het ook nog voor elkaar krijgt dat je eigenlijk geen concurrentie meer hebt, dat je het democratische stelsel gewoon zo hebt kunnen tweaken, dat je er toch weer een dictatuur van maakt, dan versterkt dat die persoonlijke eigenschappen nog weer veel erger.
Maar ik vind het ook interessant wat je zegt, een bepaalde mate van narcisme, of wat dan wordt genoemd harmonisch narcisme, dat hebben dus eigenlijk alle politici.
In meer of mindere mate.
Ja,
je moet toch zelf geloven. Kijk, waar een normaal mens denkt, oh, het wordt nu echt heel moeilijk en naar, weet je wat, ik ga in mijn bed liggen en ik wacht tot het over is. Gaat zo iemand stapt juist naar voren en denkt, iemand moet het doen opzij, laat mij maar. En daar moet je een soort van een diep geloof in jezelf hebben dat jij de oplossing bent.
Ja.
Dus enige vorm van narcisme is daar heel behulpzaam in. En dat hebben we dus ook nodig in de mensheid. En die mensen die dat hebben, moeten we heel dankbaar zijn. Want als we allemaal met ons hoofd onder de dekens gingen liggen, dan werd er nooit meer een probleem opgelost.
Ja, ja. Maar wel fijn als ze ook nog luisteren naar een tip of voor feedback.
Ja. Ja, het wordt dus heel gevaarlijk als het dus samengaat met die hypermasculiniteit. Want een leider moet dus wat van dat gezonde narcisme hebben, harmonisch narcisme, maar moet ook kunnen luisteren en verbinden en kunnen troosten en zorgen en twijfelen, ook heel belangrijk.
En ingebed in een systeem van verdeling van de macht en checks en balances. Ja.
Ja.
We hebben het Poetin eigenlijk uitgebreid besproken in deze aflevering. Zowel zijn beeldtaal als zijn masculiniteit. Nu net nog over het narcisme. Wat moeten we er nou mee? Wat is de les van deze macho Poetin?
Nou, het grootste gevaar zit er altijd in dat we denken dat het individuen zijn. Dus als we die individuen maar niet zouden hebben dat alles beter was. Maar het is een structuur. Het is een systeem. Waarbinnen een bepaald soort leiderschap kan groeien. En ik denk dat de les van Poetin is dat we het beter moeten leren herkennen. En het ook al eerder moeten leren herkennen, omdat we weten waar dat toe kan leiden. Laten we wel wezen, ik heb heel lang geloofd, en ik denk heel veel van de luisteraars ook, dat zo'n ontzettende oerdomme oorlog als deze, dat dat echt iets uit het verleden was. Ja. Dat er geen leiders meer waren die bereid waren om een land helemaal kapot te maken om het van hun te maken.
Ja.
En toch onder dit soort type leiderschap is dat opeens weer een optie.
Gebeurt dat wel. En ook geeft ook niet heel veel hoop voor de toekomst. Dat mocht Poetin ooit vervangen worden, dan zal een volgende Russische president zal uit hetzelfde vaatje gaan tappen. Als dat systeem nog in stand is.
Ja, nou dat hoeft natuurlijk niet. Maar het ligt, weet je, het ligt wel aan de oppervlakte.
Ja.
Dus als er weer iemand is die die beeldtaal goed begrijpt en daar goed gebruik van maakt, dan kan het zo weer oppoppen.
Ja. Ik probeer ook altijd kritisch naar mezelf te kijken. Want zit er niet ook in ieder van ons een klein stukje Poetin?
Ja, tuurlijk.
Ja.
Ja. Ja, maar het fijne is dat als jij of ik de Poetin in onszelf zijn, dat er meestal dan iemand in je omgeving is die met zijn ogen gaat rollen of gaat zuchten of je even verbaal zegt.
Belachelijk maakt.
Ja.
Ja.
Nee, maar natuurlijk, we willen allemaal af en toe eventjes niet tegengesproken worden en een held van onszelf maken.
Ja. Julia Wouters, dankjewel.
Heel graag gedaan.
Je luisterde naar Wie is Poetin? Julia Wouters schreef over haar tijd in de landelijke politiek, de zijkant van de macht. Het boek Verleidingen aan de top van Jaap van Ginneken laat zien wat er mis kan gaan als leiders de regels naar hun hand kunnen zetten. Deze boeken kun je bestellen bij boekenwereld.com/wie-is-Poetin. In de volgende aflevering spreek ik met kinder- en jeugdpsychiater Inu Singh. We onderzoeken of de moeilijke jeugd van Poetin de basis heeft gelegd voor zijn onderdrukkende stijl van leiderschap.
Als ik de ingrediënten mag samenvatten, dan heeft Poetin in die belangrijke periode, die eerste 1000 dagen, eigenlijk honger, armoede, geweld, tekort aan liefde, veiligheid, met andere woorden, hele hoge stress gekend.
Wie is Poetin? Is een productie van uitgeverij Atlas Contact en VBK Audiolab. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Klik dan op abonneren. En bedankt als je een review geeft of de podcast deelt. Redactie van deze podcast is in handen van Simon Dekker-Hupkes, Rachel van der Pol en Bart Jeroen Kiers. Concept en productie, Ellen van Dalsen. Regie, Rachel van der Pol. Techniek en montage, Tinium Audioboek Producties.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Laat haar profiel nog eens zien.
Sophia, 28.
Advocaat.
Yes! Doe wat nodig is. Het belangrijkste is haar persoonlijke omgeving,
Erik. Hi, je bent Sophia.
Hi.
Hi, ik ben Jonathan.
Nog nooit kwam je zo dichtbij de Nederlandse spionagewereld.
Jonathan, mocht blijken dat deze leiden minder onschuldig zijn dan gedacht, dan is de case closed.
Omdat het Den Haag is?
Politiek is een no-go.
Jonathan, een razendsnelle audiothriller over een jonge AIVD'er op een onmogelijke missie.
Ik krijg nog iets binnen via de politieke desk.
Moeten we niet hebben dat dit zich tegen ons keert?
Een verhaal over Russische inmenging in de politiek. En over macht en ambitie.
Ik heb dus de hele tijd het idee dat ik iemand zie.
I said no. Go away.
Don't be stupid.
Don't!
Sophia! Sophia!
Gebaseerd op de ervaringen van voormalig AIVD'er Inze Martin.
Jonathan.
Ja?
Kijk uit, hè. Dat je niet vergeet waarom we dit doen.
Nu, in je favoriete podcast-app.